goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks de net gekozen Griekse premier Kyriakos Mitsotakis heeft wel gewonnen, maar geen meerderheid. En dus heeft hij twee opties, een coalitie of aansturen op een tweede ronde. Hij kiest waarschijnlijk voor dat laatste, want dat kan in Griekenland. Wat dat betekent, vraag ik zo dadelijk aan correspondent Nikos Lantzer. Maar nu eerst, we zijn te afhankelijk van China, klonk ook weer op de G7-top. Maar kan Europa de afhankelijkheid van China nu wel echt verminderen? En hoe verweven zijn onze economieën nou echt? Mijn gast is Annette Nijs, China-kenner en president van de Business School Netherlands. Ook voormalig staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dag Annette.
Goedemiddag.
We're not looking to decouple from China. We're looking to de-risk and diversify our relationship with China. That means taking steps to diversify our supply chains, and we're not dependent on any one country for necessary product. It means resisting economic coercion together and countering harmful practices that hurt our workers. It means protecting a narrow set of advanced technologies critical for our national security. And those elements are all agreed on by the G7.
Was president Biden. Die afhankelijkheid, we hebben het er vaak over in het Westen. Hoe afhankelijk is de gemiddelde Nederlander nou van China?
Afhankelijk vind ik altijd een heel groot woord. Maar China is natuurlijk super verweven in alles wat we doen. He, als je maar bij het kruidvat of de trekpleister of Ici Paris XL je parfum koopt, of je lipstift of je oogmake-up, dat komt natuurlijk allemaal uit China. Maar ook als je een katoenen t-shirt aan doet, een goedkope, maar ook die van Lacoste of die van Puma, komt ook allemaal uit China. En heel veel mensen in Nederland die beginnen heel vaak hun ontbijt al met de deur van een haier, een Chinese koelkast, te openen. En ik hou heel veel van Franse Isigny-roomboter, maar dat is inmiddels ook al Chinees. Nou, als je gaat TikTokken of je doet je Xiaomi of Oppo-telefoon aan, allemaal Chinees. Als je iemand aan de deur staat, dan kijk je op je Hikvision deurbelcamera wie het is. En ik denk als je 's avonds een wijntje uit je Chinese Haier wijnkoelkast haalt, dan kun je ook nog voor de Hisense TV gaan zitten. En als we zoomen, dan gebruiken heel veel mensen in Nederland een externe camera van Anker, ook een Chinees. Nou, zo kan ik wel doorgaan. Zelfs als je denkt, ik ga naar Club Med, dan ga je toch naar een Chinese organisatie toe. Of als je je vakantie boekt bij Thomas Cook, ook Chinees. Ja. Of als je naar Schiphol gaat, dan ga je door de gate naar het vliegtuig. Al die loopgangen die zijn van Chinese makelij. En ook de brug waarmee de deur van het vliegtuig open en dicht gaat. Nou, en over Chinese ouders moeten we het maar niet hebben. Er zijn er zoveel in Nederland. Nee, we zijn echt in ons dagelijkse leven al heel erg verweven.
Ja, ja. En nou, op de G7 in Japan werd dat opnieuw een zorg genoemd. Die ontwikkeling van de wereldwijde economie en die enorme grote rol van China. Deel jij die zorg?
Ja en nee, ik deel niet de zorg dat wij afhankelijk zijn van China, want dat valt allemaal reuze mee. Ik denk dat we nog echt veel dichter naar China zullen opkruipen. Omdat in 5 jaar tijd is China natuurlijk het grootste land in de wereld. En daar kunnen we gewoon niet omheen. Wat ik wel heel goed vind, en dat zie je in Europa ook gebeuren, is dat we nu gaan kijken, waar zijn we nou wel afhankelijk? En niet alleen van China, maar dat geldt natuurlijk ook voor allerlei andere landen die ons producten leveren, die gewoon wereldspelers zijn op een bepaald gebied. Ja. En dat gebeurt nu best wel goed en daar is iedereen het ook wel over eens. We moeten niet ontkoppelen, maar we moeten de risico's weghalen.
Ja, Even voor het begrip, dus je zegt zo'n gate op het vliegveld. Ik ben toevallig gisteren weer door zo'n ding gelopen. Ik heb niet gekeken of er Made in China op stond, maar ik geloof het onmiddellijk. En al die andere voorbeelden, dat zijn natuurlijk dingen waarvan je kunt zeggen, als ik wil, dan maak ik ze zelf. En dan betrek ik ze niet meer aan China, wordt alleen duurder. Maar er zijn dus ook kritieke dingen zoals grondstoffen. Ja, daarvoor bestaat een zekere afhankelijkheid. Noemen ze wat. Wat komt er allemaal uit China waarvan wij bij wijze van spreken afhankelijk zijn, omdat alleen zij dat kunnen leveren?
Ja, dat is eigenlijk niet zo heel erg veel. De Europese Commissie heeft dat allemaal haarfijn uitgezocht. En ongeveer 6% van wat we allemaal in de EU importeren, zijn kritieke goederen waarvan we afhankelijk zouden kunnen zijn. En de helft daarvan komt uit China. Dat is dus 3% van de invoerwaarde in Europa. Nou, dat zijn 20 producten. En daarvan zijn er een stuk of 12 heel lastig. En eentje daarvan is bijvoorbeeld wolfraam. Ja. Dat gebruiken we in de industrie.
Ja, vroeger zat dat in gloeilampen.
Ja, precies. Dat wolfraam. En daar komt 80% van wat wij invoeren van China. Maar dat is eigenlijk het enige grondstof, als je het hebt over die zeldzame aardmetalen, waarvan we dan afhankelijk zijn. Maar we kunnen het ook uit Vietnam halen of uit het Verenigd Koninkrijk. Dus daar hebben we nog een keuze.
Ja.
Waar we ook heel erg van China afhankelijk zijn, zijn magneten en magnesium. Maar dat is de hele wereld, want China is nou eenmaal bij verre de grootste producent van magneten en magnesium. En als ik zeg bij verre, dan is dat meer dan 90%. Dus daar heeft de hele wereld last van. Okay. En natuurlijk onze zonnepanelen, daar zit polysilicium in. En daar ook is China de grootste wereldspeler. Maar we kunnen het ook wel ergens anders vandaan halen. Dus het valt allemaal mee, maar ik vind het wel heel goed dat het zo is uitgezocht.
Ja,
en want dan heb je ook een keuze te maken.
Ja, ik heb zelf ook zo'n lijstje gemaakt. China heeft duizenden Boeings en Airbussen en ook eigen assemblagefabrieken waar die dingen in elkaar worden gezet. Ik geloof dat 90% van alle Amerikaanse antibiotica uit China komt.
Dus, ja, en ook onze antibioticum en ook onze vitamine C. Het meeste daarvan komt uit China. Ja.
Ja, dus,
maar China heeft inmiddels, want dat is dan wel interessant, China laat zich dus niet afhankelijk maken van Airbus en Boeing. Die hebben nu zelf hun eigen COMAC-vliegtuigen.
Ja.
Ze staan nog
maar. Ja, maar hebben nog wel een eindje te vliegen voordat ze net zo goed zijn, zal ik maar zeggen.
Nee, dat ben ik niet met je eens. Ze zijn, er zijn er nog niet zoveel gebouwd. Maar ze zijn prima. En het is een afhankelijkheid van waarvan China heeft gezegd, daar gaan we heel snel iets aan doen.
Ja.
En dat is denk ik een goed voorbeeld. Zo zouden wij dat in Europa ook moeten doen.
Ja, dus dan zou je moeten zeggen, we moeten lijsten maken van dingen die, waar we die afhankelijkheid kunnen verminderen zonder dat er meteen enorme ongelukken gebeuren. Aan de andere kant, de supply chain problemen, hè, dus die aanvoerroutes, de levering van containers, dat zag je tijdens COVID. Toen viel eigenlijk het hele containervervoer weg, omdat die dingen die komen ook voor een groot deel aan China. Dat is allemaal zo groot en zo verweven. Hoe kun je dat beter regisseren, zou ik maar zeggen?
Nou ja, als die containers wegvallen, dat is een beetje lastig. Het enige wat je daar kan doen is natuurlijk extra voorraden aanhouden. Maar dat is heel duur. Of zorgen dat je ook een deel van je producten uit Europa haalt, in ons geval. Maar ik denk dat, even los van de chipsindustrie en de machines die de chips fabriceren, zijn er op dit moment eigenlijk geen aanwijzingen dat onze toeleveringsketens gestoord worden door China. Dat gebeurt wel. China heeft, toen ze ruzie hadden met Litouwen, toch daar een aantal producten niet naartoe gestuurd. Maar de Chinezen zijn net zo bang dat wij dat doen dan wij bang zijn van de Chinezen dat zij dat ons gaan aandoen.
Is dat terecht? Doen we dat over en weer, zo gezegd?
Ja, ik denk het wel. Hè. Wij zorgen nou dat ASML bepaalde machines om chips te fabriceren niet meer gaat maken. En andersom zegt China dan van nou, dan komen de Amerikaanse microchips bij ons ook niet meer het land in. Dat gebeurt wel, maar het gebeurt niet op zo'n manier dat de schappen bij ons leeg zijn of dat industrieën geen grondstoffen meer hebben en niet meer kunnen hun producten kunnen maken.
Ja.
Dus
nou goed, die kwestie over
dit moment.
Dat Litouwen verhaal, net als Australië, dat ging om Taiwan, hè? De erkenning.
Dat ging
van
om Taiwan. Ja.
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 En dat is ja. Dan worden de Chinezen altijd heel boos. Enfin, daar kunnen we misschien direct nog even over praten. Eerst even op het thema blijvend. Ursula von der Leyen heeft een nieuw woord toegevoegd aan de taal, de-risking. Wat betekent dat?
Ja, het is eigenlijk de discussie van moeten we nou ontkoppelen? Daar vindt iedereen van dat gaat gewoon niet, daar is China echt te groot voor. Maar we moeten niet afhankelijk zijn van die dingen die kritiek zijn voor ons in Europa. Dat risico moeten we niet meer hebben. En dan kun je bijvoorbeeld kijken naar als wij afhankelijk zijn van import in Europa. Als meer dan de helft van iets uit een bepaald land komt, dat kan dus uit China komen. Hè, dat zijn die 20 producten waar ik het net over had. Dan moet je gaan kijken, kunnen we niet een alternatief verzinnen in Europa? Hè, daar komen initiatieven als dat Europa de grootste batterijproducent wil gaan worden vandaan. Want dan zijn we niet meer afhankelijk van de Chinese batterijen. En dat is wat zij bedoelt. Je moet, als je gevonden hebt dat je ergens afhankelijk van bent, met z'n allen een strategie verzinnen om dat op te lossen. En ja, daar wordt heel hard aan gewerkt. Ik vind het altijd zo jammer dat we dat niet zo vaak lezen, maar dat we vaak lezen dat we willen die risken. Maar dan denk ik, ja, we zijn al heel ver met dat traject. Ja.
Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Annette Nijs, China-kenner en president van de Business School Netherlands. Hier beschuldigt China naar aanleiding van de G7 Amerika van die economische dwang die hen juist wordt verweten. Amerika gebruikt dat dus net zo hard, zeggen de Chinezen. Hebben ze daar gelijk in?
Ja, en de Chinezen zijn met name boos als Amerika er andere landen bij haalt. Dus toen Hoekstra in China was, is hij op zijn vingers getikt door de Chinezen, omdat hij zich door Amerika de les laat lezen om bepaalde machines van ASML niet meer naar China te sturen. En Japan is toen ook op de vingers getikt, want Japan zit ook in die coalitie van landen die willen zorgen dat het heel lastig wordt voor China om de meest moderne chips in huis te krijgen. Daar met name zegt China, daar gaan jullie echt te ver om met z'n allen tegen één op te treden.
Ja, en hebben ze een punt?
Nou ja, als het gaat om de chipsindustrie natuurlijk wel.
Sorry, ga je gaan.
Ja, als het gaat om de chipsindustrie natuurlijk wel, maar op heel veel andere gebieden niet. Daar gebeurt nog niks. En dat is altijd het lastige met dit soort uitspraken. Je ziet heel veel, of je hoort heel veel stoere taal, maar als je het echt gaat ontcijferen, zoals we dat nu doen, dan valt het eigenlijk allemaal wel heel erg mee. Hebben we het heel goed in Europa in beeld en zijn we er ook al mee bezig. En toch hebben we behoefte om ja, als wereldspelers te gedragen en af en toe naar elkaar uit te halen. Maar het verhaal daarachter vind ik veel positiever dan wat ik zo af en toe hoor zeggen.
Ja, aan het einde van die G7, vorige week, hield Joe Biden een persconferentie. En daar had hij ook een beetje sussende taal. Van nou, ja, we zijn natuurlijk allemaal een beetje afgeleid door dat gedoe met die ballon. Die spionageballon. En toen ging een reisje van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken ter voorbereiding van een soort top niet meer door. En Biden gaf aan van ja, we moeten dat eigenlijk een beetje terugdraaien en kijken of we weer tot elkaar kunnen komen. Geloof je daarin dat dat kan en dat dat ook de druk aan weerskanten een beetje weg kan nemen?
Nou, ik denk dat hij het ook zegt omdat hij ook weet dat heel veel Amerikaanse bedrijven, en dat geldt natuurlijk ook voor Europese bedrijven, ja, voor hun is de Chinese markt super belangrijk. Dat zijn vaak top 3 omzetlanden, zeg maar, is China. Ik noem wat, Volkswagen verkoopt 40% van zijn auto's in China.
Ja, General Motors, idem dito. Ja, dat zijn allemaal enorme.
Ja, dus ze moeten eigenlijk beide verhalen houden. Siemens heeft bijvoorbeeld gisteren gezegd van, nou, wij blijven gewoon in China, wat iedereen daar ook van vindt. We hebben daar 20 onderzoekslaboratorium. De innovatie is nergens zo groot als in China. Daar vragen de klanten continu om de laatste technologie. Dus we kunnen het ons helemaal niet veroorloven om eruit te gaan. Dus je hebt iedere keer toch twee kanten van het verhaal.
Ja.
Dus ook moet Biden deze groep van grote bedrijven bedienen.
Ja, en die is enorm. Als je de cijfers ziet, Amerika is veruit de grootste klant van China, zal ik maar zeggen. En op het lijstje dat ik zag van het bekende CIA World Book, daar stond Nederland trouwens op nummer 7. Dus wij zijn een behoorlijk grote handelspartner.
Ja, we zijn een behoorlijk grote handelspartner. Als je kijkt naar wat er door de haven komt van Rotterdam. Maar een kwart daarvan gaat weer verder door naar Europa. Dus niet alles blijft daar hangen. En als je kijkt naar het aandeel van, andersom, hè, van de export van China naar Nederland, dan is dat eigenlijk maar 2%.
Ja.
Dus het zijn allemaal hele kleine percentages. Ja. Ja, daarom zeg ik vaak van ontkoppelen, nou vergeet het maar, die 2% gaat vast nog hoger worden.
Ja.
Dus ik denk dat we qua handel steeds dichter bij elkaar komen. Alleen moeten we die afhankelijkheid, die risico's proberen te verminderen.
Ja, en nou, je had het net over minister Hoekstra, die was op bezoek in China en die loopt dan een beetje aan de hand van Amerika, vinden de Chinezen. Is dat ook zo?
In sommige gevallen natuurlijk met de ASML wel. Maar ik denk dat de
Was dat een verkeerd besluit of vind je het een terecht besluit over ASML?
Ik vind het een beetje gerommel in de marge. Want het zijn machines die sneller chips kunnen maken dan de oudere machines. En die oudere machines die heeft China al. Dus dan denk ik, ja, waar gaat het dan eigenlijk over? Gaat het over de snelheid van fabrikage? En dat is nog niet eens de nieuwe generatie chips. Dus ik vind dat, ja, eigenlijk symboolpolitiek is misschien te zwaar. Maar ik vind het niet zoveel om het lijf hebben.
Hoe kijken de Chinezen naar Nederland?
Nou, als ze heel eerlijk zijn, dan vinden ze Nederland eigenlijk niet zo heel erg belangrijk. We hebben in 2014 heeft de koning Willem-Alexander met China een partnership afgesloten. En dat is een open en pragmatisch partnership. En China heeft een soort van rangorde van bilaterale betrekkingen. Dus Rusland staat bovenaan en Japan staat onderaan. En wij staan net boven Japan.
Ja, ja.
Dus we hebben eigenlijk een nietszeggende bilaterale partnership als het gaat om de belangen van China. Dus als je op het ene laagste trapje staat,
dan vind het in zoverre interessant dat we zijn. Er is die enorme discussie over. Je moet een China-politiek hebben, strategie. Er wordt voortdurend over gediscussieerd. Maar als we dus naar de Chinese kant kijken, dan begrijp ik dat zij denken, ze doen maar, het maakt ons allemaal niet zoveel uit.
Ja, en iedere keer zegt China, laatst ook weer, toen Rutte met de nieuwe premier van China heeft gesproken, we nodigen jullie uit om onze vriendschap te versterken. Dus iedere keer zeggen ze, je mag best een treetje omhoog in die relatie als jullie dat willen. Maar dat is nog steeds niet gebeurd. En China vindt Nederland wel belangrijk als het gaat om de EU. Dus ze komen graag in Nederland horen wat er allemaal in de EU speelt. En ze vinden ons daar wel een invloedrijk lid in de EU.
En bovendien,
maar als het gaat,
we hebben ook Rotterdam, dus dat is ook belangrijk voor ze. En daarvan, van de terminal hebben ze geloof ik iets van de helft of zo, bezitten ze ook. Dus dat vinden ze dan wel belangrijk.
Ja, dat vinden ze zeker belangrijk. Want dat is natuurlijk hun doorvoerhaven. Niet alleen naar Nederland, maar naar de rest van Europa. Maar waarom wij op dat een naar onderste treden staan, dat betekent eigenlijk dat we geen strategisch belang hebben als het gaat om de economie van China, over de toegang van onze grondstoffen. En ook niet als het gaat om militaire of defensiezaken. Dat is eigenlijk de betekenis dat we zo laag op die rangorde staan.
Ja. Nou ja, misschien is dat ook wel goed om af en toe in de spiegel te kijken en dan te zien hoe een ander naar ons kijkt.
Ik denk het wel. Ja, wij denken wel eens van, we zullen China nog één keer zeggen. Nou, China laat zich niet zo heel veel zeggen. En je bent pas van waarde voor China als je echt iets hebt dat ze willen hebben. He, dan tel je mee. En China kan het natuurlijk niet maken om de EU te negeren. Maar Nederland op zich, ja, is heel fijn voor landbouw, is heel fijn voor allerlei innovaties, heel fijn voor een aantal grote bedrijven die daar zitten. Maar strategisch niet heel erg van belang. Nee.
Dank Annette Nijs, China-kenner en president van de Business School Netherlands, en ook voormalig staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In Moldavië komen volgende week 47 Europese leiders bijeen. Het gaat om de Europese Politieke Gemeenschap, een club die de Franse president Macron heeft bedacht. Ik praat erover met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan Haan, jij zit nu nog in de studio in Amsterdam. Volgende week ben je in Moldavië met 47 Europese leiders. Wie zijn er niet bij?
Geen Rusland, geen Belarus en geen Vaticaanstad. Bernard, dat zijn eigenlijk de drie landen en in het laatste geval landje dat geen leider van het land heeft afgevaardigd. Wel is er witte rook voor Andorra, San Marino en Monaco.
Ja, dus de grootmachten Andorra, San Marino.
Die zijn erbij.
Die zijn erbij. wat staat er op de agenda, Geert-Jan?
Vooral oorlog, of beter gezegd vrede. Oekraïne, Nagorno-Karabach. Want Armenië en Azerbeidzjan zijn er ook bij. En vorig jaar zag je dat Macron en Erdogan met de leiders van die twee landen om tafel gingen om te kijken of er iets van vrede in die regio kon worden bewerkstelligd. Daar kwam toen een doorbraak in de vorm van een EU-vredesmissie. Maar er is ook veel ruimte voor bilaterale ontmoetingen zonder agenda. Die ruimte werd vorig jaar dan weer bijvoorbeeld benut om de gasprijs lager te krijgen. Kortom, het is een top waarbij er veel benen op tafels gaan.
Ja, en waarom is dit niet in Zweden georganiseerd? Want dat is de huidige voorzitter van de EU, maar in Moldavië.
Aan de ene kant is het idee, denk ik, van deze nieuwe club dat het ene jaar de top in een EU-land plaatsvindt en daarna in een niet-EU-land. Vorige keer Tsjechië, nu Moldavië, daarna Spanje, daarna Groot-Brittannië. En het is Moldavië gegund, ook als een krachtig Europees symbool en signaal. Je kunt je wel afvragen of deze top dan op 5 kilometer van de grens met Transnistrië had moeten worden georganiseerd. Want daar zitten wij, Bernard, in een groot voormalig wijnkasteel. Zo. Maar goed, ik weet ook niet of er andere kastelen als congreslocatie zouden voldoen in Moldavië. Feit is wel,
het heeft wel iets provocerends, hè, om zo vlak bij Transnistrië te gaan zitten.
Ja, en of dat nou zo nodig is voor een nog krachtiger signaal, dat weet ik niet helemaal. Feit is wel dat na symboliek ook beveiliging hoog op de agenda staat. Want het luchtruim gaat 2 dagen lang dicht. Er mag ook 3 à 4 dagen niet met drones worden gevlogen. En er komt natuurlijk uit al die Europese landen ook beveiliging mee. Want ja, Moldavië kan niet 47 leiders zomaar beveiligen op zo'n geopolitiek gevoelig stukje aarde.
Nee, hoe fragiel is de situatie in het gastland zelf momenteel?
Moldavië staat sinds de Russische oorlog in Oekraïne extra onder spanning, om allerlei redenen. Het is natuurlijk een land dat bestaat uit een pro-Westers en pro-Romeins deel en uit een pro-Russisch deel dat met name in de geannexeerde regio Transnistrië dus zit, maar ook in de semi-autonome republiek Gagauzië. Het is een vrij ingewikkelde postzegel dus, dat Moldavië. En ja, we zagen aan het begin van de oorlog in de Oekraïne natuurlijk ook een fysieke bedreiging voor Moldavië. Dat vertelde voormalig premier Natalia Gavrilitsa aan mij.
The easternmost point of Moldova is only 60 kilometers away from Odessa. Had the front line moved towards Odessa and Odessa region, then it is extremely likely that the Transnistrian region would have been taken as well, and there would have been sort of a eastern front of the Russian Federation towards Ukraine.
Tot een paar maanden geleden was deze Gavrilitsa premier van Moldavië. Volgens haar is op dit moment de hybride oorlogsvoering vanuit Rusland een groter probleem voor Moldavië dan die fysieke bedreiging.
We can never rule out a decision to employ Russian troops Russian military contingent. At the same time, we are right now mostly dealing with an escalation of the hybrid war.
Wat bedoelt ze daarmee met die hybride oorlogsvoering?
Nou, als ik het interview met haar terugluister en ook een aantal studies lees en kennis van denktanks en instituten hierover spreek, dan kom ik op het volgende uit met Moldavië, Bernard. En stoel riemen vast, het is een lijstje. Afgelopen maanden hebben ze daar te maken gehad met tientallen valse bommeldingen, cyberaanvallen met onder meer phishing, een informatieoorlog met nepberichten over militaire dienstplicht voor Moldaviërs. Er werd paniek gezaaid. Moldavië kreeg raketten die het luchtruim doorkruisten en zelfs op hun grondgebied landden, die dus richting bijvoorbeeld Odessa gingen. Een taaie strijd voeren ze met pro-Russische oligarchen die onder meer ook het internationale vliegveld van Chisinau tot voor kort bezaten. En dan natuurlijk het grote vraagstuk, energie. Moldavië was afhankelijk van het instabiele stroomnetwerk van de Oekraïne en van Russisch gas. En die laatste, dat werd echt een grote klap. Economische chantage vanuit Rusland, omdat Moskou schuldenaflossing wilde vanuit Moldavië. Nou, die twee landen werden het niet eens over het bedrag, ook niet over prijsverhogingen. Moldavië ging een winter tegemoet met stagflatie, forse economische afname en hele hoge inflatie, gemiddeld 30%. En om wel gehoor te geven aan de protesten op straat, met te voorkomen dat er een pro-Russische regering zou komen, is er daarom een aantal poppetjes van de regering geslachtofferd, waaronder dus premier Gavrilitsa.
Under these conditions, we had to sort of change the focus and have a change in government, also a pro-European government, but that would be more focused on dealing with crisis mode, to more focus on security and these hybrid threats.
Ja, en dat maakt de pro-Europese regering van Moldavië dus wel extra trots op het feit dat ze deze top nu organiseren. Ze hebben de winter overleefd en de eerste klappen van de Russen afgeslagen. Al zijn er nu wel schimmige verhalen over gebouwen die in de fik zouden kunnen gaan en knokploegen die net als die Tituschki in Oekraïne de boel op stelten zouden kunnen gaan zetten. Kortom, het zal nog even onrustig blijven in Moldavië. Dat dus volgende week voor het eerst in zijn bestaan ongeveer heel Europa mag verwelkomen.
Ja, interessant. Dankjewel, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
De partij van premier Kyriakos Mitsotakis heeft de verkiezingen in Griekenland gewonnen. Maar hij heeft geen meerderheid behaald. En dus roept hij op tot een tweede ronde van de parlementsverkiezingen. Want dat kan volgens de Griekse kieswet. Mijn gast is Nikos Lantzer, correspondent in Griekenland.
We still have not won an outright majority. That is why we will require a second election on the 25th of June with another electoral law. But I think the results have been extremely encouraging. We've delivered on our main commitments, which I undertook 4 years ago. And I think the Greek people have rewarded us not just for the progress that the Greek economy has made, but also they bought into our plan for our future, for a Greece that is much more prosperous, that is going to get closer to Europe when it comes to wages.
Nikos, dat zegt Mitsotakis tegen CNN. Tweede ronde dus. Andere optie was gewoon een coalitie vormen. Waarom wilde die dat niet?
Ja, enerzijds is er heel weinig coalitiebereidheid in Griekenland bij welke partij dan ook. En anderzijds is deze regering zo overtuigd geraakt van het feit dat zij de meerderheid gaan halen bij de volgende verkiezingen, dat ze dus geen partner willen hebben. Want dat zou alleen maar een verwaterde nieuwe democratie betekenen in de volgende 4 jaar. Dus het gaat om de stabiliteit. En die is gegarandeerd met een regering van één partij, zegt Mitsotakis.
Ja, en die Nea Democratia, wat is dat voor partij?
Nou, dat is een partij die in 1974 is opgericht. Toen kwam een eind aan het kolonelsregime. De leider van die partij was een behoorlijk bekende politicus die in het buitenland actief is geweest en ook in Griekenland later president is geweest, Karamanlis. En het is een partij die rechts is, die conservatief is, die de tradities aanhoudt, maar met Mitsotakis een voorman heeft die ook liberaal is gebied. En ja, het is een partij met een populistisch-patriotistische achtergrond, maar tegelijkertijd ook een serieuze partij die economisch...
Klein beetje storing op de lijn ondertussen. Wat voor verkiezingsbelofte doet hij? Waar haalt hij de kiezers mee binnen?
Voor de komende 4 jaar zijn gegeven is dat er geleidelijke loonsverhogingen gaan komen als het budget toestaat. De koopkracht wordt gecorrigeerd die het afgelopen jaar behoorlijk is afgenomen door de hoge inflatie en door de stagnerende lonen. Dat er meer investeringen gaan komen, dat de relaties met de EU en de NAVO die goed zijn, goed zullen blijven. En dat ze hard zullen zijn op het gebied van migratie en de controles aan de grenzen zullen verscherpen. En vooral dat ze gaan moderniseren, dat Griekenland 2.0 de toekomst...
Ja. Leg dat nog eens even uit hoe dat kan. Dat je verkiezingen hebt, dat je die. En dat je die als het ware gewoon over wilt doen. Hoe zit de kieswet in elkaar? De verbinding is weg. Ik hoop dat we die kunnen herstellen. Nou, enfin, we hebben het over het Griekse kiesstelsel dat wonderlijk in elkaar zit. De premier heeft ruim gewonnen, maar net niet voldoende om een meerderheid te halen. En dus zegt hij niet wat waarschijnlijk in Nederland of een andere democratie zou gebeuren, dan sluit ik een coalitie met wat kleinere partijen. Maar hij zegt, ik doe de verkiezingen over, want dan weet ik zeker dat ik een volledige meerderheid haal en dus niet met anderen in zee moet gaan. En hoe dat nou kan en hoe die kieswet in elkaar zit, dat wilde ik vragen aan Nikos Lantzer, waarvan ik hoop dat hij inmiddels weer aan de lijn is. Oké, vertel, hoe kan dat? Dat die wonderlijke... tweede ronde. In feite doe je de verkiezingen over.
Ja, het zijn twee totaal verschillende verkiezingen. De eerste verkiezingen van afgelopen week zijn volgens een nieuw kiesstelsel gedaan, waarbij dus elke partij het aantal zetels krijgt wat de kiezers ervoor willen geven. En de tweede verkiezingen gaan via de oude manier van werken. Dat betekent dat de eerste partij een bonus krijgt om het land regeerbaar te maken. Dus met een percentage van, laten we zeggen, 37%... kun je dan meer dan 50% van de zetels in de Tweede Kamer van Griekenland hebben. Dat is ook een beetje afhankelijk van hoeveel partijen er in het parlement terecht gaan komen. En op dit moment zijn er maar 5 partijen. Dus dat betekent dat met een gering percentage die Nieuwe Democratiepartij een flinke meerderheid kan halen. Dat zou zelfs op 170 zetels kunnen komen. Maar dat moeten we afwachten, want de kleine partijen zullen misschien meer stemmen gaan krijgen bij de volgende verkiezingen. Maar in feite is het gewoon duidelijk dat de Nieuwe Democratie de regering gaat vormen. Dat is dat staat buiten kijf.
Maar er zijn wel ernstige problemen geweest. Er is een afluisterschandaal geweest. Er is die ontzettende treinramp geweest waarvan iedereen toen toch zei, ja, daar is de premier uiteindelijk verantwoordelijk voor. Heeft hem dat nu zetels gekost of niet?
Ik weet bijna zeker dat het niet alleen geen zetels gekost heeft, maar dat het zelfs een winst heeft opgeleverd, omdat de oppositie geen vuist heeft kunnen maken in deze kwestie. Want het zijn problemen die al heel lang spelen en waar alle regeringen in het verleden hun schuld bij kunnen gaan zoeken. En deze regering heeft heel goed in de afgelopen weken duidelijk gemaakt dat zij niet de enige schuldigen zijn. En het Griekse publiek weet dat. En misschien dat ze daarom op die manier toch op die partij hebben gestemd. Afluisterschandaal is een ander verhaal. Ook daar is duidelijk dat Mitsotakis en zijn regering een niet al te frisse rol hebben gespeeld. Maar de mensen hebben zich er niet mee bezig gehouden. Alleen de oppositiepartijen hebben er zoveel op gehamerd dat mensen er moe van zijn geworden van dat argument.
Ja. Hoe kijken de Grieken naar hun premier?
Dat is heel verschillend. Er is een deel van Griekenland wat in de aanloop naar de verkiezingen gehamerd heeft op de slechtste regering sinds 1974. Maar er is ook een deel van de Grieken die juist zegt, dit is de stabielste, rustigste regering die ons in vaarwater terecht heeft gebracht, wat niet meer voor problemen zorgt. Want na een 12-13-tal jaren die heel moeilijk zijn geweest, is er economische groei. En of die groei nu bij iedereen terechtkomt is een ander verhaal. Maar het is wel zo dat het op de financiële markten rustig is geworden. Dat Griekse bedrijven zich in het buitenland beter kunnen presenteren. En dat heeft Mitsotakis op zijn rekening mogen schrijven. En de kiezers hebben daarvoor gekozen. Voor die stabiliteit, voor dat nieuwe Griekenland.
Ja, en de oppositie. Hoe reageren die op die tweede ronde? Want dat doet hij dus op een manier. Dat kon eigenlijk niet. Dat was afgeschaft, maar hij heeft het weer ingesteld. Hoe reageren ze erop?
Ja, die oppositie die moet nu de wonden likken. Want de grootste oppositiepartij is behoorlijk veel kleiner geworden. En de derde partij van het land, die dus kleiner was dan de Syriza-partij van Tsipras, ooit de grote partij van Andreas Papandreou, die begint nu langzaam weer op te klimmen. Dus de kans is best aanwezig dat die twee nek aan nek gaan vechten voor de tweede.
Ja, we hebben weer even een storingtje. Ik hoop dat je nog bij ons bent, Nikos. Want wat we ook heel graag wilden weten is hoe die partijen hun campagne hebben gevoerd, wat ze nu gaan doen en op welke wijze ze toch gaan proberen of ze misschien de premier nog een hak kunnen zetten. Zijn we er nog? Zijn we er weer?
Het is een ingewikkeld gesprek omdat de lijn heel slecht is hier.
Ja, maar we zijn blij dat we je weer horen, Nikos. Eventjes de campagne die oppositiepartijen voert of hebben gevoerd, is dat, laten we zeggen, doen ze dat zo stuntelig of wonderlijk of aanstootgevend dat het alleen maar helpt voor de premier?
Ja, slechte adviezen gekregen, een slechte campagne gevoerd, vooral negatief campagne gevoerd. En het enige wat de partij van Mitsotakis nodig heeft gehad, is duidelijk te maken dat zij stabiel zijn, rustig zijn en dat zij het land een gestage koers naar voren kunnen bieden. En die oppositie is gegaan, heeft ruzie gemaakt en ja, daar zijn ze eigenlijk een beetje voor afgestraft.
Ja, nou, daar hadden we het net al even over. Griekenland was, nou ja, misschien wel het grootste zorgenkindje dat we hadden een tijdje lang. Althans, dat vonden heel veel landen. Dat is niet meer zo wat de economie betreft. Hoe staat die economie er eigenlijk voor?
Nou ja, als je het bekijkt op basis van groeipercentages, dan heeft Griekenland een van de beste jaren gehad van de landen in Europa, met een groeipercentage van boven de 5-6%. En er is veel gemoderniseerd, er is veel gerestructureerd en dat begint zijn vruchten af te werpen. Maar het is wel een heel liberaal beleid geweest, waardoor dus in de oppositiekringen heel veel kritiek is op het verkopen van het land aan de grote bedrijven, aan de multinationals en dergelijke. Maar ja, Mitsotakis schermt dus met zijn goede contacten in die wereld. En een groot aantal ondernemers staan achter hem. Dus hij heeft ook het hele systeem achter zich staan. De grote uitgevers, de pers, de televisiestations, ze hebben allemaal Mitsotakis gesteund. Dus hij was meer te horen en duidelijker te horen in de aanloop naar de verkiezingen.
Oké, dan moet toch even de vraag stellen over de clichés van destijds. Ze betalen geen belastingen, het zijn allemaal zwartwerkers. Het is allemaal een beetje een zootje, dat is het altijd geweest. En daarom is die crisis er. Al dat soort dingen. Is dat nu een beetje, moet ik zeggen, is dat van de baan? Dat soort
het is nooit volledig van de baan, maar het is wel een stuk minder geworden. Want als je bijvoorbeeld een heel eenvoudig item neemt als belastingen, dat gebeurt allemaal elektronisch op dit moment en digitaal. Je hebt tegenwoordig niet meer langs een officiële instantie te gaan, maar het kan allemaal via internet en online. En dat heeft voor een verschuiving gezorgd, omdat in de corruptiesfeer een flink aantal van die kleine corruptieactiviteiten zijn weggehaald.
Ja. Even, dat herinner ik me ook, hè, want waar die verhalen, als je een taxichauffeur om een bonnetje vroeg, dan vloog die je zo ongeveer aan. Is dat nou, is dat inmiddels ook een beetje genormaliseerd?
Dat is genormaliseerd, want er is een verplichting gekomen om POS-systemen te hebben. Dus je moet met digitale middelen kunnen betalen, met je telefoon, met je creditcard. Als dat niet zo is, dan kun je als burger een klacht indienen bij een instantie en die gaan erachteraan. Dus je ziet gewoon dat de economie van Griekenland witter is geworden en meer inzicht is gekomen. Heel veel bedrijven in Griekenland, in de horeca, maar ook in de detailhandel, moeten hun kassa's aansluiten op het ministerie van Financiën, waardoor direct op het moment dat er iets verkocht wordt, het bedrag binnenkomt en kan worden gecontroleerd of die BTW wordt afgedragen en dergelijke. Dus daar heeft hij heel veel punten in gescoord, omdat mensen gewoon een stabiel economisch klimaat hebben gekregen van Mitsotakis, wat in het verleden niet altijd het geval was.
Nee, en je zegt het gaat beter met die economie. Wat merkt de gewone Griek daar nou van?
Nou, daar zit de crux dus een beetje. De gewone Griek heeft nog niet heel veel gemerkt van die verbetering van het economische klimaat. Want het groeipercentage is niet in zijn eigen zak terechtgekomen. De lonen zijn nog steeds laag in vergelijking met andere Europese landen. De koopkracht is ook niet sterk. De huren zijn omhoog gegaan. De real estate prijzen zijn ook omhoog gegaan. Dus het is moeilijker voor een groter aantal Grieken. Zo'n 18% leeft onder de armoedegrens in het land. En dat is een hoog percentage. En dat zijn dus de mensen die zouden moeten hebben gestemd op die oppositiepartij, maar die hebben dat niet allemaal gedaan. Dus daar is dan de grote vraag: waarom hebben ze Mitsotakis gestemd? Waarschijnlijk omdat hij een route in de toekomst heeft neergelegd bij ze die ze geloven.
Kan het ook zijn dat ze gewoon niet hebben gestemd, Nikos?
Het is ook zo dat een heel groot aantal, zo'n 40%, niet is opkomen dagen. En dat zal ook de inzet zijn op 25 juli, wanneer die tweede verkiezingsraad komen. Gaan die mensen wel verschijnen en wat gaan die stemmen? Maar het is een systeem met een kiesdrempel van 3%. Er zitten 3 of 4 partijen zitten heel dicht tegen die 3% aan. Als die eroverheen gaan, dan zouden we een andere samenstelling kunnen krijgen van het parlement. Maar dan zitten er veel meer extreemrechtse partijen die er nu niet in zitten in deze verkiezingen. Die heeft hij eruit weten te werken, want hij heeft de rechters laten beslissen om partijen mochten meedoen.
Nou, voor Europa is dat allemaal goed nieuws, hè? Want het van het zorgenkindje is het veranderd in wat de Economist zegt, een Europees succesverhaal. Hoe zit het met de kwestie van immigratie? Want er zijn dus 2 zorgen die de rest van Europa heeft. Dat is de Griekse economie. Nou, die is dan min of meer gerepareerd. Maar hoe zit het met de immigratiekwestie? Ja, hij is niet bereikbaar. In dat geval vrees ik dat we het gesprek moeten beëindigen. Het is niet anders. Als Nikos ons nog hoort, dan in elk geval heel hartelijk dank. Geert-Jan Haan, nog even een vraag aan jou. Jij bent ook nog in de studio, heel snel. Hoe kijkt Europa aan tegen alles wat er nu in Griekenland gebeurt? Vooral in de kwestie van de migratie.
Nou, die rol van Griekenland, die is toch wel lastig, want aan de ene kant wil Europa graag dat er een eerlijke verdeelsleutel is. En dat willen de Grieken natuurlijk ook. Want zowel de Grieken als de Italianen die zeggen telkens over migratie: ja, wij kunnen ons land niet geografisch verplaatsen. Wij kunnen niet ineens op een andere plek in Europa gaan liggen. En Europa is aan de ene kant daar gevoelig voor. Met name in Brussel hoor je die geluiden wel. Aan de andere kant zijn er genoeg lidstaten die om eigen binnenlandse redenen, wat je natuurlijk ook met Nikos wel hebt aangestipt, dat die landen ook aangeven dat zij dat nou eenmaal niet willen. Dat is even het zwart-witte beeld. En dat zet de hele boel natuurlijk op scherp. Dan kan Griekenland wel een muur bouwen. En dan kunnen ze wel zeggen, we gaan alles en iedereen tegenhouden. Maar ja, tegelijkertijd, als al die landen een ander idee daarover hebben en je komt maar niet tot elkaar, dan wordt het erg ingewikkeld, Bernard, om een hele nieuwe migratiepolitiek in Europa op te tuigen. Ook al wil iedereen dat wel, omdat het huidige model eigenlijk niet werkt.
Nee, het is inderdaad die 2 landen, Italië en Griekenland, zijn een beetje de pineut. Hè. Die betalen altijd de rekening voor dit probleem, hoeven het ook doen. Als Nikos Lantzer ons nog hoort, in elk geval bedankt. Geert-Jan Haan, ook hartelijk dank. Tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld@bnr.nl. Tot de volgende week.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.